Verstokt, hier, uw post.
Koenraad kreeg een brief van mij. Ik bevestigde mijn bewondering voor zijn talent en vroeg hem of hij werken wou gereed maken voor transport. Ik voeg eraan toe dat hij zelf maar een selectie moest maken.
Het werk dat jij zelf het waardevolst acht, schrijft hem. Zoveel is er niet, hè. Ik heb ik weet niet hoeveel vernietigd.
Wat is het probleem? Er is toch genoeg? We zorgen gewoon dat alles goed verpakt is. En wanneer dat in Amerikaan hier is, geven we hem alles mee met een grote strik rond.
Ja, maar ik mag deze kans echt niet verprutsen, Pierre. Ik mag alleen maar topkwaliteit meegeven. Trouwens, ik wil Colm echt nog een paar doeken meegeven waar ik nu aan bezig ben. Ik heb een schets opgezet van een boerderij in Izegem, die dat daar kapotgeschoten is. Gaat het er niet mee naartoe?
Wel ja. En als je klaar bent, dan gaan we samen een pot pakken om het te vieren. Er is daar een cafeetje, Café Cuba of zoiets.
Zijn we weg?
Laat me eerst even een tukje doen, want mijn knie doet zo zeer.
Dat is goed, ik zal wel op u wachten.
Op 14 oktober 1918 start de tweede fase van het bevrijdingsoffensief. De Belgen slagen erin om de ijzervlakte tussen Nieuwpoort en Diksmuiden te veroveren en achtervolgen de terugtrekkende Duitsers. Maar er blijft gevaar dreigen, want geïsoleerde Duitse soldaten weten zich in het nauw gedreven. Een dag na de start van het offensief, op 15 oktober, wacht Koenraad geduldig tot zijn goede vriend Pierre uitgerust is om met hem mee te gaan. Maar als Pierre tegen het einde van de middag nog altijd niet wakker is, houdt Koenraad het niet langer uit.
Kapitein, met permissie, maar ik zou graag nog een paar uurtjes gaan schilderen. Het licht is echt heel schoon nu en ik wil er wat van profiteren.
Ik heb gehoord van uw tentoonstelling in New York. Proficiat.
Dank u, kapitein.
Allee, ik krijg een paar uur. Ga maar.
Ik heb de Pierre beloofd dat ik zou wachten totdat hem wakker werd, maar...
Ik snap het. Van het moment dat hem zijn ogen open doet, dan stuur ik hem naar u toe. En weet u zitten?
Jawel, kapitein.
En onze kunstenaar trekt naar zijn plekje op de weg naar Izegem-Lendelede. Hij stelt er enigszins verdekt zijn schildersezel op en begint te werken. Hij profiteert nog van de laag hangende zon en het zachte licht. Zijn gouache krijgt kleur en diepte en Koenraad begint zich min of meer gerust te stellen in de afwerking ervan. Hij zal dit werkje zeker kunnen meegeven met Colm. Hij werkt in diepe concentratie. Maar dan hoort hij voor zich een geluid. Een tak die kraakt. Eerst ziet hij niets speciaals, maar dan merkt hij tussen het struikgewas een Duitse soldaat. De Duitser richt zijn geweer op iets. Koenraad volgt de loop van het geweer en ziet in de verte het doelwit. Het is een menselijke gestalte. Het is Pierre. Koen beseft dat zijn vriend naar hem op weg is. Zich van geen kwaad bewust. Hij twijfelt geen moment en in geen tijd heeft Koen op zijn beurt het geweer aan de schouder en mikt op de Duitse soldaat. En in een flits denkt hij terug aan de keren dat Pierre hem het leven heeft gered. De eerste keer had hij hem uitgegraven tijdens een bombardement.
Wacht! Ik zit vast! Mijn voeten zitten vast! Ik kan niet! Wacht!
De tweede keer had hij hem in Stuifkeskerke van een zekere verdrinkingsdood gered.
Toneel, laat me niet! Domme, laat me los! Je trekt me naar beneden!
En de derde keer had Pierre zijn gasmasker aan Koenraad gegeven, waardoor hij levend uit een gasaanval was gekomen.
Kleur! Godverdomme, kleur!
Maar nu is het zijn beurt om Pierre het leven te redden. Hij mikt zorgvuldig. Hij beseft dat hij maar één kans heeft. Hij houdt de adem in, kromt de rechterwijsvinger en haalt de trekker over. Dit zijn ze, Miss Mallory?
Dit zijn ze, ja.
Prachtig.
Ja.
Ja, dit is de ontbrekende schakel. U vindt het vast erg dat u het uit handen geeft.
Dat spreekt, Mr. Colm. Ach ja. Hij was erg jaloers, weet u, Richard. Hij heeft die kist 35 jaar voor mij verstopt, op zolder. Omdat hij van mij hield. Maar ik hield niet van hem. Mijn hart behoorde iemand anders toe.
Dames en heren. Welkom allemaal hier in het MoMA. Het is een belangrijke dag vandaag. Niet alleen voor mij, maar voor de hele kunstwereld. En dat heeft alles te maken met de ontdekking op de zolder van Esther Mallory. De oorlogsmeter van Koenraad Verstok tijdens de Eerste Wereldoorlog. 35 jaar lang hebben topschilderijen van de meest prestigieuze oorlogsschilder van zijn tijd het daglicht niet gezien. Maar vandaag, dames en heren, vandaag krijgen ze de plek die ze verdienen. Daar, in dat veld, niet ver van Isegem, had Koenraad de Duitse soldaat strak in het vizier. De Duitser op zijn beurt hield in opperste concentratie zijn geweer gericht op Pierre. Die kwam niets vermoedend aanstappen.
Oh nee, Pierre.
Koenraad aarzelt niet langer en schiet.
Godverdomme.
De kogel is niet goed doorgeladen. De Duitser heeft de klik gehoord en in een reflex draait hij zijn geweer naar de richting van het geluid. Meteen heeft hij Koenraad recht in het vizier. Koenraad weet dat zijn laatste moment is aangebroken en probeert verwoed zijn geweer opnieuw te laden. Hij verwacht elk moment een schot, maar de Duitser aarzelt. Hij schiet niet, omdat hij weet dat hij dan zijn positie verraadt aan die andere Belg, Pierre. En het is precies dat ogenblik, dames en heren. Dat ene ogenblik waarop die Duitse soldaat aarzelt, waarin de essentie vervat ligt van het werk van Koenraad Verstockt. Het besef van sterfelijkheid. Koen keek recht in de blik van de Duitser. Hij besefte dat hij geen kans maakte. Hij sprong recht en begon in de richting van Pierre te rennen.
Pas op! Pierre! Daar zit er een Duitser!
Koen voelt de kogel ter hoogte van zijn lever inslaan. Dan lijkt het alsof de wereld onder zijn voeten weggeslagen wordt en hij smakt hard tegen de grond. Pierre, verwittigd door het geroep, had zijn geweer meteen al in aanslag en vuurde zodra hij in het struikgewas een Duits uniform ontwaarde. Zonder enig geluid te maken valt de Duitser dood neer.
Koen, nee, oh nee.
Het is...
Nee.
Het is goed.
Nee.
Het is goed. Ik voel bijna niks. Heb je ook zo koud?
Niet opgeven, Koen.
Pierre.
Niet opgeven, kameraad.
En Pierre tilt zijn zwaar gewonde vriend op. Hij rent hinkend naar een gebouw dat verderop staat. Het is het café. Café Cuba. Uitgeput valt Pierre voor de drempel neer. Zijn gewonde vriend in zijn armen. De eigenaar van het café, Jules Van Neste, komt aangelopen en vloekt luid wanneer hij de jongens ziet.
Oh, godverdomme, hoe had dat nou moeilijk? Nu nog. Annolo had dat gedaan. Waarom schiende die nou? Godverdomme, waarom, hé?
De enige relevante vraag die men 4 jaar eerder in 1914 had moeten durven stellen, dames en heren, is waarom? Toen wist men niet waarom men deze oorlog begon. En nu, in 1954, 40 jaar later, weten we het nog altijd niet. En over 100 jaar weten we dan, denkt u? Daar op de drempel van Café Cuba, in de armen van zijn beste vriend Pierre, moet het tot hem zijn doorgedrongen. Misschien sterf ik, maar mijn kunst leeft. Nu, vele jaren later, zien wij door zijn ogen, vrienden kunstliefhebbers, de gruwel van de oorlog. En door zijn kunst worden wij betere mensen. Ik dank u.
Het is goed, Pierre. Ik kan gaan. Ik heb mijn wens volbracht. Draag, alsjeblieft, zorg voor mijn werk. Ik heb het zo koud, Pierre. Jij ook? Voor mij nog eens een muziekje spelen. Dan voel ik niks meer.
Oké.
En Pierre speelde zoals hij nog nooit had gespeeld. Ze hebben hem uren later die mondharmonica uit zijn handen moeten trekken. En toen hij ze losliet, heeft hij nooit nog één noot gespeeld. Een paar dagen later kwam ik de werken van Koenraad ophalen. Ik zag Pierre. Hij was kapot van verdriet. Hij had al het werk van Koenraad zorgvuldig ingepakt. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord. De rest van de familie had de oorlog min of meer overleefd. Augustus is met open armen door zijn vader ontvangen. Zij hebben het nooit meer over die ruzie gehad. Nadat Gust een paar maanden in de gevangenis heeft doorgebracht voor desertie, heeft hij samen met zijn vader de pennen- en papierwinkel in Antwerpen heropend. Voor zover ik weet, bestaat die winkel nu nog. En Johanna heeft geduldig in Noord-Frankrijk op haar Helmoet gewacht tot de oorlog voorbij was. En daarna zijn ze getrouwd. Ze kregen 3 zonen, Duitse jongens. Alle 3 in het verzet gegaan tijdens de volgende oorlog. Ze gingen tegen hun eigen oorlogszuchtige regering in en redden zo het leven van honderden burgers. Hoop is er dus altijd.
U luisterde naar Café Cuba.
Met de stemmen van Stef Aerts, Bert Huizentruid, Ruud Bastiaanse, Jonas Vermeulen, Jijn Bervoets, Matthias Hercu, Nathalie Broots, Lisa Naar, Nico Sturm, Sarah Vertongen, Tom de Wispelaren, Koen van Impen, Stijn Kolen, Katelijne Verbeke, Erico Salamon, Benoit Grimiot, Xander Peters. En in de rol van James Callum, Herbert Vlak.
Naar een idee van Stef de Pape en Koen Brandt. Scenario, Rudy Morre en Dirk Nieland. Techniek, Olly Marga. Regie, Leen Renders.